Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Here, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 98, tweede vers. Dat is een vers dat we ingetogen willen zingen in dit kerkgebouw. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. En wat er verder volgt, 98, vers 2. Schriftlezing voor deze avond is uit Handelingen 28 en daarvan het 16e tot en met het 30ste vers. Handelingen 28 vers 16 tot en met 30 en daarna ook Romeinen 10 vers 1 tot en met 9. Romeinen 10 vers 1 tot en met 9 is de tweede schriftlezing.
En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste des legers. Maar Paulus werd toegelaten op zichzelf te gaan wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus samenriep degene die de voornaamste der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hen: mannen, broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonte, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen. De welke mij onderzocht hebbende, wilde mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken. Want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze keten omvangen. Maar zij zeiden tot hem, we hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen. Nog iemand van de broederen hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sekte aangaat, het is ons bekend dat zij overal tegengesproken wordt. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dewelke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Beide uit de wet van Mozes en de profeten, van de 's morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij. Als Paulus dit ene woord gezegd had namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen genezen. Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is, en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die tot hem kwamen. En dan vervolgen wij Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harte en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen, of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 28, Handelingen 28 en daarvan 20ste, 23ste en 24ste vers. Daar lezen wij Gods woord en de tekst, om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze keten omvangen. En dan vers 23, en als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dewelke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. Tot zover. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Om een zegen te vragen over deze avond en bijzonder over de bediening van het woord. Grote, eeuwige God in de hemel, aan de avond van deze dag hebt u ons hier willen samenbrengen in het kerkgebouw en geeft u dat we ook thuis kunnen meeluisteren. We bidden of u de middelen ook zo wil gebruiken en zo wil zegenen dat de prediking die vanavond slechts voor weinigen in de kerk ten gehore wordt gebracht ook echt de huizen zal mogen bereiken. En Heere, nu hebben wij meer nodig dan dat. Het is een groot voorrecht als uw woord komt tot aan ons oor, maar het is niet genoeg. Zou u daarom met uw Heilige Geest in onze harten willen werken? En daarvoor is het nodig dat u zelf toegang verschaft en u bent u niet aan een plaats en aan een tijd gebonden. Dat staat toch heel bijzonder centraal in het gedeelte dat we vanavond met elkaar hebben gelezen. U bracht de apostel Paulus in een huis waar hij niet uit kon gaan, gevangen omwille van het evangelie van uw naam, een gezant in een keten. Maar de apostel heeft het mogen schrijven op een andere plaats, maar het woord Gods is niet gebonden. En Heere, zou u dat woord ook vanavond willen gebruiken, daartoe waar het nodig is, mogen we dat ook voor u neerleggen, Heere. In deze ernstige omstandigheden waarin we alle reden hebben om ons voor u de Heere te verootmoedigen. We hebben het in de achterliggende tijd al zo vaak tegen elkaar gezegd met de woorden van de psalmdichter. Uw oppermacht die wij ootmoedig eren kan door wenk de mensen broosheid leren. En het gold toen het coronavirus er kwam. Maar het geldt ook wanneer een coronavirus zich muteert. En Heren, u bidden wij of u ons land en volk wil bewaren voor erger. Zou u uw bewarende handen willen uitbreiden over allen onder ons land en volk. En zou u willen geven dat we door deze slagen nog tot inkeer gebracht mogen worden. Heere, wil u geven dat deze dingen bekering mogen uitwerken. Gedenk ons en geeft u onze overheid wat nodig is. Sterk en help degene die in de gezondheidszorg werken, op welke plaats dan ook. Heere, wil u hen sterkte schenken, geduld, moed en kracht en boven alles genade. Wees ook met de zieken. Ze zijn er ook onder ons. Heer, u hebt nog steeds willen bewaren voor een heel ernstig verloop. Past ons om uw grote naam daarvoor te erkennen, maar u kent degene die op dit moment ziek zijn en degene die te maken hebben met de gevolgen, soms al langere tijd, wil u ook in die omstandigheden schenken wat nodig is. Heer, we bidden of u ons vanavond wil gedenken als uw woord overdenken. Opent u dat woord voor onze harten. Onze harten voor uw woord. Ook als er een gedeelte de aandacht vraagt dat en een thema de aandacht vraagt waarbij we niet altijd stilstaan. Maar ook daar spreekt uw woord over. En laat het onderwijs van uw woord ten aanzien van Israëls hoop duidelijk mogen worden. En Heere, dat we ook mogen verstaan wat dat ons te zeggen heeft. En dan bidden we u vanavond heel bijzonder ook om de bekering van velen van het Joodse volk. Uw woord zegt het. Als dan zal geheel Israël zalig worden. En wij weten niet wanneer dat als dan is. In die zin dat we het niet precies kunnen aanwijzen. Maar uw woord laat het wel duidelijk horen. Er zal een tijd komen dat velen van het Joodse volk tot kennis van de gerechtigheid van God en van hun eigen ongerechtigheid en van de borggerechtigheid van Christus zullen komen. Maar Heere, we hebben dat zelf ook nodig. Dus we bidden in dat verband ook wel om uw werk onder Joden en onder heidenen. Ook onder ons zou u het willen geven. Heere, wil u zo uw woord tot een zegen stellen. Help in moeilijke omstandigheden. Gedenk en ieder, u weet wat we hebben meegenomen aan gedachten en aan zorgen toen we ons onder uw woord ons hebben gezet. Heere, laat het een ogenblik naar de achtergrond mogen wijken. Ook het verdriet, het gemis dat er zo kan zijn, zou u in allerlei omstandigheden die grote heelmeester willen zijn. Gedenkt u onze oude zuster van Leeuwen die in het ziekenhuis is, maar dat ze ten val kwam en een heup gebroken heeft. U hebt haar nog door de operatie heen willen helpen, maar zou u haar ook in het verdere willen gedenken, Heere. Willen zorgen voor haar en haar ook in het ziekenhuis willen doen ervaren dat het Israëls God is die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Heere, zo willen we haar ook aan u opdragen. Gedenk ons allen en dat in de vergeving van alle zonden, Heere. Want die moeten we voor uw aangezicht ook beleiden. Heere, doe niet met ons naar wat wij gedaan hebben. Want wanneer u ons zou moeten geven wat we verdienen, dan moet u ons vanavond alleen laten en ten diepste zelfs zonder uw woord laten. Maar zou u ons nog genadig uw vergeving willen schenken. En dat om Christus wil alleen. Amen. We willen 126, derde vers overdenken onder het orgelspel. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Derde vers van Psalm 126, wat we onder het orgelspel overdenken. Geliefde gemeente, als wij ons teksthoofdstuk van deze avond op ons laten inwerken, dan ligt er wel iets heel verwonderingwekkends, iets verrassends in. Gaat u het met mij in gedachten maar even na. In Handelingen 28 gaat het erover, en we hebben het gelezen, hoe de apostel Paulus uiteindelijk, na een reis vol ontberingen, aankomt in Rome. En Rome was de hoofdstad van het Romeinse Rijk, het centrum van de toenmalige wereld. Dat is ook wat de evangelist Lucas, die het boek Handelingen geschreven heeft, onder leiding van de Heilige Geest onder andere wil duidelijk maken in dit Bijbelboek. Hoe het evangelie vanuit Jeruzalem, Handelingen 1, 2, langs de zendingsreizen van de apostel Paulus uiteindelijk aankomt in Rome, het hart van de toenmalig bekende wereld. Maar als de apostel Paulus dan in Rome gekomen is, en als u de Bijbel wat kent, dan weet u, dat is onder andere geweest omdat de apostel zich had beroepen op de keizer. Dan lezen wij in dat laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek niet over een ontmoeting van de apostel met de keizer. We lezen niet over een ontmoeting met de christelijke gemeente in Rome, of nauwelijks daarover. En die gemeente was er wel. Maar het enige, bijna het enige, waar de evangelist Lucas, geïnspireerd door de Heilige Geest, nadruk op legt, is dat de apostel in de stad Rome, waar hij uiteindelijk aankomt, een ontmoeting heeft tot tweemaal toe met Joden. En dat is een ontmoeting die staat in het teken van de hoop. Dat zegt de apostel ook. We hebben het gelezen, slot van vers 20. Vanwege de hoop Israëls ben ik met deze keten omvangen. En dat laatste, dat moet u maar heel letterlijk nemen. De apostel Paulus was vastgeketend aan een Romeinse soldaat. Had in de woning die hij in Rome mocht huren een soort huisarrest. We zouden kunnen zeggen, hij verkeerde in omstandigheden van een lockdown. En in die omstandigheden spreekt hij over de hoop van Israël. En dat is wat we deze avond met Gods hulp willen overdenken. De hoop van Israël gepredikt in omstandigheden van een lockdown. We letten op drie dingen. Allereerst op een prediker met hoop. Dat is de apostel Paulus, en we volgen hem even vanuit onze schriftlezing naar het 20e vers toe. In de tweede plaats letten we op het boek van de hoop. Vers 23, waar staat, als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten. Het boek van de hoop en tenslotte een teken van de hoop. Dat is vers 24. En sommigen geloofden wel hetgeen dat gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. Dat is toch een teken van hoop, zullen we, als de Heer het geeft, vanavond ontdekken. Dus een prediker met hoop, dat is het eerste. Het boek van de hoop, dat is het tweede. En een teken van hoop, dat is het derde dat onze aandacht vanavond vraagt. Apostel Paulus is, gemeente, in Handelingen 28 dus aangekomen in Rome. Lange reis vol ontberingen ligt achter hem. Hij heeft schipbreuk geleden. Op het eiland Malta, waar ze uiteindelijk terechtgekomen zijn, is de apostel gebeten door een giftige slang. U leest erover in het vorige hoofdstuk. En toch de Heere heeft hem door alle ontberingen van de reis heen willen bewaren. Bewaren voor een verdrinkingsdood. Bewaren voor het gif van de slang. En dan komt de apostel samen met de andere gevangenen die naar Rome werden gevoerd aan in de hoofdstad. En dan staat er in vers 16, het eerste vers wat we vanavond gelezen hebben. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste des legers. Maar Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. De apostel krijgt toestemming om zelf een woning te huren. En bij een woning moet u denken aan een kamer in een van de woonblokken, de zogenaamde insulae, die er in de stad Rome in die tijd veel te vinden waren. Een klein beetje vergelijkbaar met onze flatgebouwen, meer verdiepingen. En in zo'n woonblok waren er allerlei kamertjes te huur. En een van die eenvoudige vertrekken heeft de apostel mogen huren. Daar kreeg hij ook een soort huisarrest. Hij mocht dat vertrek niet verlaten. Hij was wel een gevangene van de keizer. Hij werd bewaakt, zo staat er aan het slot van vers 16, door een krijgsknecht, door een soldaat aan wie hij vastgeketend heeft gezeten. In elk geval op sommige momenten van de dag. Vandaar dat hij in vers 20 zegt, vanwege de hoop Israëls ben ik met deze keten omvangen. En als de apostel dan zo in de stad Rome is aangekomen, dan lezen we dat hij 3 dagen na zijn aankomst contact gaat zoeken met degene die de voornaamsten van de Joden waren. 3 dagen. De apostel heeft toen hij in Rome aankwam heel wat moeten regelen. Hij heeft bewaakt door de soldaat moeten zoeken naar woonruimte. Er moest een huurovereenkomst worden opgesteld, zo stellen we ons voor. De apostel heeft moeten rusten van de reis, die geen gemakkelijke reis was. Dus na 3 dagen, als hij dan probeert contact te leggen met de Joden in Rome, dan is dat een van de eerste dingen die Paulus doet. Het is ook, nog een keer gezegd, het enige bijna waar Gods woord de aandacht op richt in dit laatste hoofdstuk van Handelingen. En we moeten het ons zo voorstellen dat Paulus anderen die bij hem waren van de christenen, dat zou ook Lucas kunnen zijn geweest die hem heeft vergezeld, dat hij die erop uit heeft gestuurd naar, ja, hoe worden ze genoemd in vers 17, de voornaamsten der Joden. Er was in die tijd in de stad Rome opnieuw een grote Joodse gemeenschap, naar schatting van zo'n 30.000 tot 60.000 Joden. Er waren in de stad Rome verschillende synagogen en de oversten, de leidinggevenden in die synagogen, laat de apostel roepen omdat hij iets belangrijks aan hen heeft mee te delen. En ze komen. Het zou goed kunnen dat er onder deze oudsten van de synagogen nog zijn geweest die vroeger met Paulus hebben gezeten aan de voeten van Gamaliel. Studiegenoten van de apostel van vroeger, bekende. En als die dan komen, zo staat het in vers 17, als ze samengekomen waren, zeide hij tot hen, en dan lezen we vanuit Gods woord wat de apostel zegt, mannen, broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonte. Dat is het eerste waar Paulus op wijst. Het eerste wat hij zegt is tegen die Joodse vertegenwoordigers: ik heb niets gedaan tegen het Joodse volk. Ik heb niets gedaan tegen de oude inzettingen en de gewoonte van de vaderen. Daar was Paulus wel van beschuldigd. Hij was er in Jeruzalem van beschuldigd dat hij heidenen zou hebben gebracht in de heilige vertrekken van de tempel. Maar dat had Paulus niet gedaan. En hier wijst hij dat nog een keer aan. Waarom? Omdat hij zijn eigen persoon op de voorgrond wil zetten? Nee, dat is de reden niet. Omdat de apostel alle aanstoot, alle ergernis wil wegnemen die er zou kunnen zijn in geruchten over hem. Die verspreid zouden kunnen zijn. Dus dat is het eerste. De apostel wil de aanstoot, de ergernis wegnemen. Ik heb niets gedaan tegen het Joodse volk. Niets tegen de oude inzettingen van de vaderen. Ik ben, zoals de apostel dat ergens anders zegt, ik ben de Joden een Jood geweest. Altijd. En dan gaat Paulus verder. Slot van vers 17. Maar toch ben ik gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen. De welke mij onderzocht hebbende wilden mij loslaten omdat geen schuld des doods in mij was. Dat is het tweede wat de apostel zegt. Dat hij onderzocht is, dat zijn zaak onderzocht is door de Romeinse overheid, de wettige overheid in die tijd. En Paulus is onschuldig bevonden. Als u die woorden met mij hoort, dan hoort u wel dat dat ook heel geladen woorden zijn. Daar klinkt iets in door van een herinnering aan de meester van Paulus. Overgeleverd in de handen van de Romeinen die geen schuld in hem vonden en toch gebonden. Dat is iets. Ik stip dat maar even aan, maar dat is iets, daar moet u maar eens op letten. Als u Gods woord leest vanaf zo Handelingen 20 ongeveer, dan leest u over de reis van Paulus naar Jeruzalem. En als u er goed op let, dan ontdekt u hoe Paulus in die reis de voetstappen van zijn meester drukt. Hij gaat het lijden tegemoet en Paulus heeft het, al was het natuurlijk heel ander lijden dan het lijden van Christus, maar Paulus heeft het van tevoren geweten. Paulus heeft die weg ook alleen maar kunnen gaan vanuit Christus, achter Christus aan. Maar dat is het tweede dus, waar de apostel zo even op wijst. Niets tegen de Joden, tegen het volk van de Joden gedaan. En ik ben onschuldig bevonden door de Romeinse, door de wettige overheid. En dan het derde, vers 19... Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt me op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Dus daar wil de apostel mee zeggen, als ik nu in Rome ben, omdat ik me op de keizer beroepen heb, dan ben ik hier niet om het volk van de Joden te beschuldigen, aan te vallen. Dan is de enige reden dat ik me op de keizer beroepen heb om mezelf vrij te pleiten, om mezelf te verdedigen. En ten diepste ging het apostel ook niet om zichzelf. Maar ging het hem om de zaak van Christus. Om het evangelie uiteindelijk ook in Rome te brengen. Daarom maakt hij ook gebruik van zijn burgerrecht. Daarom heeft hij zich op de keizer willen beroepen. Maar niet met de bedoeling om het volk van de Joden dat Paulus lief had. Want dat hebben we gelezen uit Romeinen 10. De toegenegenheid van zijn hart is tot dat Joodse volk. En het gebed dat hij doet tot hun zaligheid. Daar was het Paulus om te doen. Zo is hij in Rome gekomen. En dan is hij bij datgene wat hij vooral wil duidelijk maken. Wat hij vooral wil onderstrepen. Dat is de spits. En dan zijn we bij vers 20. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen. Om u te zien. Om u aan te spreken. De apostel wil zijn hoorders dus echt zien. En hij wil ze aanspreken. En dan komt hij bij de kern. Vanwege de hoop Israëls ben ik met deze keten omvangen. De apostel is daar, en dat is onze eerste gedachte, als een prediker met hoop. twee manieren. Het eerste wat we wel kunnen zeggen van Paulus is, hij is daar met een gegronde hoop voor zichzelf. Dat moeten we niet vergeten. Paulus was in moeilijke omstandigheden. Hij was in moeilijke omstandigheden geweest op de reis naar Rome. Hij was in moeilijke omstandigheden in de stad Rome. Het was niet aangenaam om in een van die insulae te wonen. Met geluidsoverlast en geschreeuw en dronkenschap in de buurt. En noemt u maar op allerlei volkszonden die daar een plaats hadden in die woonkazernes. Paulus had het niet gemakkelijk en toch was Paulus een man met hoop. Met een hoop die uitging boven de tijdelijke omstandigheden. Paulus was wel gebonden, was wel een gezant in een keten, maar geen gezant zonder hoop. Dat wordt zo ontroerend onder woorden gebracht in een van de brieven die de apostel heeft geschreven vanuit de situatie van Handelingen 28. Want naar alle waarschijnlijkheid heeft hij vanuit die omstandigheden 4 brieven geschreven en een van die brieven is de Filippenzenbrief. En aan het begin van de Filippenzenbrief maakt de apostel duidelijk dat hij eigenlijk van twee kanten gedrongen wordt. Aan de ene kant is het zijn verlangen en zijn begeerte om nog onder de mensen te blijven. Om zijn werk als apostel voor te zetten, om het evangelie te prediken. Bij u te blijven is nodig om uwentwil, zo schrijft de apostel in Filippenzen 1. Maar aan de andere kant is er dat verlangen. Het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. En met Christus te zijn, dat is mij verre het beste. Daar hoort u de hoop van de apostel die hij door genade had mogen ontvangen in zijn leven. Ja, had mogen ontvangen. Die hoop voor zijn eigen hart, voor zijn eigen ziel, die vaste hoop, die gegronde hoop. Maar die was er oorspronkelijk niet in zijn leven. Wij kennen Paulus wel als een hele godsdienstige man. Als een man die behoorde tot het volk van de Joden, waar het vanavond in de preek heel bijzonder over gaat. Maar met al zijn godsdienstigheid was hij ten diepste toch blind voor God. Was hij ten diepste toch, zoals hij het ergens anders in zijn brieven schrijft, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Dat is ook aangrijpend, gemeente. Wel een geopend woord. De apostel die het woord onderzocht, die zich erin verdiepte, dat boek van de hoop dat we straks in de tweede gedachte de apostel zien openen, en toch blind voor wie God echt is, blind voor wie hij zelf echt was, blind voor de Christus der Schriften, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Maar als u het aan Saulus had gevraagd op dat moment, dan had hij gezegd, ik heb heel veel hoop. Waar is je hoop op gevestigd, Saulus? Saulus voor zijn bekering, ja, op zijn gerechtigheid, onberispelijk naar de wet. En toen is God gekomen in het leven van Saulus. En toen heeft God Saulus zijn hoop genadig afgenomen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat was genade van God. God heeft Saulus zijn hoop, ergens in het Bijbelboek Job vindt u die aanduiding, de hoop van een spinnekop. Die hoop die is hem afgenomen. De hoop van een spinnekop, van het web dat Saulus zelf ging weven, een web van eigen verdiensten, van eigen gerechtigheid, waarin hij zich veilig waande, wat zijn eigen werk was, maar wat zo zwak was, als een spinnenweb. God heeft hem die hoop afgenomen, in een pijnlijke weg, in een weg van sterven, aan zijn eigen hoop, aan zijn eigen gerechtigheid. Maar zo heeft de Heere ook plaats gemaakt voor Jezus Christus, die onze hoop is. En nu is Paulus daar in Rome, in die eigen gehuurde woning, en hij is door genade een man met hoop. Hoop die God hem gaf. Hoop, maar ook hoop voor het volk dat hem lief is. Dat is dat andere. Daar heeft Paulus ook hoop voor gehad, voor het volk van de Joden. Dat is ook, gemeente, de reden dat hij na 3 dagen contact legt met de oudste van de Joden. Dat hij het woord tot hen wil prediken. Omdat er in zijn hart een diepe bewogenheid is met het volk van de Joden. Omdat er liefde is, omdat die toegenegenheid van zijn hart er is. Omdat er dat gebed is wat hij tot hun zaligheid doet. Maar omdat er ook hoop is bij de apostel. Er liggen beloften in Gods woord voor het volk Israël. Die belofte die de apostel in Romeinen 11 samenvat. En u moet bedenken dat Romeinen, de brief aan de Romeinen, geschreven is door de apostel voordat hij in Handelingen 28 in die eigen gehuurde woning zich bevindt. Op het moment dat hij nog nooit in Rome was geweest, heeft hij die brief geschreven. Maar dan schrijft hij in Romeinen 11 dat er een dag zou komen, een tijd zou komen dat geheel Israël zalig zou worden. Dat er, wil dat zeggen, velen van het Joodse volk tot bekering en tot geloof zullen komen. Dat is een belofte die de apostel samenvat in een enkel woord. Als dan zal gans Israël zalig worden. Maar dat is een samenvatting van allerlei oud-testamentische beloften. Nou, dat heeft zijn hoop gestempeld. Dus als de apostel een van zijn reisgenoten of een van degenen die hem vrij aan het begin van zijn verblijf in Rome hebben gesteund, erop uitstuurt om de oudste van de Joden te ontbieden, te laten komen, is dat vanuit de bewogenheid, vanuit de liefde, maar ook vanuit de hoop. Hoop gegrond op Gods eigen woord. En dan trekken we de lijn een ogenblik door, gemeente, vanavond. Hoe is het bij u? Hoe is het bij ons? Kent u die hoop van de apostel? Kent u die hoop waarvan de apostel zegt: Jezus Christus, die onze hoop is. De enige hoop. Hebben we het geleerd om alle hoop van onszelf, als het gaat om hoe we voor God kunnen verschijnen en kunnen bestaan, om alle hoop van ons te verliezen? Hebben we het geleerd om onze hoop niet langer te stellen op iets van onze eigen gerechtigheid? Zijn wij gebracht bij die gerechtigheid van Christus en bij die enige hoop? Of zijn we met alle voorrechten die de Heere gaf, toch nog zonder hoop in deze wereld? Dan mag het wel een wonder zijn dat er vanavond nog gepredikt wordt over de hoop van Israël. Ja, zo zei de apostel het in vers 20. Vanwege de hoop Israëls ben ik met deze keten omvangen. En u zou die twee woorden allebei wel met een hoofdletter mogen schrijven. Zo staat het hier niet. In de grondtaal zijn er geen hoofdletters of nauwelijks. Althans, ze worden in het Nieuwe Testament niet gebruikt in het Grieks. Maar u mag hier het woord hoop ook wel met een hoofdletter schrijven. Wie is die hoop? Wie is die hoop van Israël? Dat is Jezus Christus en die gekruisigd. De enige hoop. Dat is die hoop die Saulus van Tarse, toen hij tegen Christus in vijandschap aan het briesen was, door genade heeft leren kennen toen Christus hem op de knieën bracht en in het stof bracht. In de verootmoediging bracht. Hem alles waarop hij hoopte buiten Christus afnam. Om hem die hoop te leren. De hoop voor Israël. En kijk, het is alsof het in Paulus' hart leeft. Die ene naam onder de hemel gegeven. Waardoor ik zalig geworden ben. Die wil ik nu ook brengen. Hier in Rome. En die wil ik allereerst, als ik in die grote wereldstad breng, brengen bij het Joodse volk. Dat is een gezant, een prediker met hoop. We gaan naar onze tweede gedachte. In de tweede plaats, boek van de hoop. En we lezen verder in Bijbelgedeelte, vers 21 en vers 22. Daar zien we die Joodse lijflieden uit Rome staan. Tegenover die kleine apostel die geketend en geboeid is. En de apostel heeft zojuist iets gezegd. Hij heeft geprobeerd hindernissen, ergernissen weg te nemen. Hij heeft gewezen op dat allerbelangrijkste, op de hopen Israëls. En daar gaan ze reageren. De voornaamsten van de Joden. En als u zo met me meeleest in vers 21 en 22, ja, dan krijgen we de indruk van een wat gereserveerde reactie. Maar zij zeiden tot hem: wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen. Nog iemand van de broederen hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. Wat ze zeggen is: Paulus, als het gaat over dat u niets hebt gedaan tegen het Joodse volk en tegen de inzettingen van de vaderen, en dat u toch wel ten onrechte bent beschuldigd door Joden, dat u hier gekomen bent, ach, we hebben over u niks ongunstigs gehoord. Ons zijn geen brieven onder ogen gekomen vanuit Judea, waarin er een verkeerd bericht over u werd gebracht. Er zijn geen boodschappers gekomen die mondeling iets hebben gezegd over u en dat we voor u moeten oppassen en moeten uitkijken. Wat dat betreft, geen zorgen. En we willen ook wel horen wat u te zeggen hebt. Maar dan komt het. Wat zeggen ze aan het slot van vers 22? Want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. Dat klinkt nu niet zo heel ruimhartig. Wat deze sekte aangaat. Nu heeft het woord sekte in de taal van het Nieuwe Testament een iets andere betekenis dan onder ons. Het kan ook betekenen een stroming binnen het Jodendom. En u weet, er waren binnen het Jodendom verschillende stromingen. De Farizeeën, maar ook de Sadduceeën. En dat waren eigenlijk de vrijzinnigen. En het lijkt erop alsof de Joden daar in Rome het christendom en de opvatting van Paulus ook wel beschouwen als een bepaalde stroming, een bepaalde uitleg van het Jodendom, maar dan wel een verdachte. Dan wel een onzuivere. Het is ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. We hebben gehoord dat er nogal wat tegen in te brengen is, Paulus. Dus we willen het wel horen, maar we hebben er ook al iets van gehoord. En het is, gemeente, en let u ook daar even op, alsof we in die woorden de vervulling horen van de oude profetie van Simeon. toen hij daar stond, in de tempel, bij Jozef en Maria, met het kindeke Jezus in zijn armen. Toen hij zaligheid heeft mogen zien in de geboren Christus. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van de volken, tot heerlijkheid van uw volk Israël. Jawel, maar wat zegt Simeon er dan bij? En hij zal tot een teken worden gesteld, dat wedersproken zal worden. Hij zal worden gesteld, zegt Simeon, tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Er zullen heel wat mensen zijn die er iets tegen in te brengen hebben. Wel, dat is wat u hier op de laatste bladzijde van het Handelingenboek, door dezelfde Lucas geschreven die ons Simeon tekent en de profetie van Simeon verhaalt, dat is wat op de laatste bladzijde van Handelingen lezen. We hebben er wel van gehoord, maar we hebben ook gehoord hoe tegengesproken wordt. Er is heel wat tegen in te brengen. En dan trek ik de lijn ook maar even door. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij u als Gods woord gesproken wordt, verkondigd wordt, als het evangelie van vrije genade verkondigd wordt, als het evangelie van Christus verkondigd wordt? Overal wedersproken. O gemeente van nature, zijn we zulke wedersprekers. Zulke tegensprekers. Zulke mensen die, als de Heere zijn woord laat verkondigen, zijn wet, zijn evangelie, altijd maar weer gaan tegenspreken. Keren terug naar vers 23. Als zij hem een dag gesteld hadden. Wordt een dag vastgesteld? Dag die licht. Enige tijd na deze eerste ontmoeting van de apostel met de Joden. Dan komt er dus een tweede ontmoeting waarbij er veel meer Joden aanwezig kunnen zijn of langs kunnen komen. Niet alleen de voornaamste van de Joden. Als er een dag vastgesteld was, als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats. En met woonplaats moet u dan denken aan die eigen gehuurde woning van de apostel. Dat is ook bijzonder. We hebben zojuist gezegd, de apostel bevond zich in wat we vandaag zouden noemen omstandigheden van een lockdown. Totale lockdown, hij mocht zijn huis niet uit. Vastgeketend. En toch wordt de ruimte waar de apostel is, in afwachting van een uitspraak van de keizer, en de apostel heeft daar een periode van zo'n 2 jaar op moeten wachten, zo wordt uit het slot van Handelingen duidelijk, veranderd, ja, in, als ik het zo zeggen mag, in een kerk, waar de apostel het woord van God heeft gepredikt, en de Heere heeft er mensen willen brengen. Hier allereerst Joden. Er kwamen er velen in zijn woonplaats. En dan gaat de apostel preken. Vers 23. De welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde. En poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. Dus de hele dag door, van het vroege begin tot de late avond, is de apostel bezig geweest om vanuit Gods woord te preken. Hoe hij preekt, dat wijzen we straks nog even aan de hand van die woorden die hier staan. Wat hij heeft gepreekt, daar zegt de tekst ook iets over. Maar eerst maar even, de hele dag van de vroege morgen tot de late avond heeft de apostel de gelegenheid benut om te prediken tot de Joden die hem lief waren. De beminden om der vaderen wil, zoals hij schrijft in Romeinen 11. Apostel heeft daarbij, ja, wat gepreekt. Laten we het opdiepen vanuit vers 23. De welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Dat is het eerste wat genoemd wordt. De apostel is een prediker geweest van Gods koninkrijk. Of, zo mag u het ook lezen, want dat is hetzelfde woord in de Griekse taal. Het koningschap van God. Dat wil zeggen dat God koning is. Dat God de rechtvaardige koning is. En in het verlengde daarvan moeten we bedenken, heeft de apostel gepredikt zoals hij altijd en overal preekte. Al was de vorm van zijn preek soms verschillend, nadat hij bepaalde woorden zat, al was de inleiding van zijn preek soms anders. Maar altijd weer heeft de apostel Paulus gepredikt, gemeente, de gerechtigheid van God. Dat ligt opgesloten in dat woordje het koninkrijk Gods. Koningschap van God, koninkrijk van God en de gerechtigheid van God. Dat zijn twee dingen die zijn heel nauw aan elkaar verbonden. Paulus heeft gepredikt de gerechtigheid van God als koning. Dat God een recht heeft op volkomen gehoorzaamheid van alle mensen en heel bijzonder van het volk Israël dat zo bevoorrecht was. En de apostel heeft gepredikt wat Gods gerechtigheid eiste van de Joden. Dat heeft de apostel zijn hoorders voorgehouden. Hij heeft het, zoals het er letterlijk staat, hij heeft het koninkrijk Gods uitgelegd, uiteengezet, uitgelegd inderdaad. Hij heeft het betuigd, dat wil zeggen dat hij het op allerlei plaatsen in het Oude Testament heeft aangewezen. En hij heeft, als het ware, zijn hoorders geprobeerd. Kijk, dat kon de apostel natuurlijk ook zelf niet echt, maar hij heeft het geprobeerd om zijn hoorders ook te dagen voor de rechterstoel van de grote koning. Dat is altijd weer kenmerkend geweest voor heel de prediking van Paulus. Juist daarom kan zijn prediking ook zo'n ontzaggelijke rijkdom en diepte krijgen. Hij heeft zijn hoorders voor Gods rechterstoel geprobeerd te dagen. Het koninkrijk van God. En hij heeft aangewezen, want de apostel heeft eerlijk gepredikt. En dat ligt in het verlengde daarvan. Hij heeft aangewezen, ongetwijfeld, wie de mens is geworden. Maar hij heeft ook die ene naam gepredikt. En dan lees ik met u nog een stukje verder. Hij heeft het koninkrijk Gods uitgelegd en betuigd. En hij poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus. Hij heeft Gods gerechtigheid, Gods eisende gerechtigheid gepredikt. En ten diepste is heel die eisende gerechtigheid van God samen te vatten in dat aangrijpende woord uit Galaten. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Hij heeft de spiegel van de wet aan zijn hoorders voorgehouden. Hij heeft hun ongerechtigheid en de onvolkomenheid van hun eigen gerechtigheid aangewezen. Dat ze met al hun eigen werken nooit voor God konden bestaan. Zoals hij dat zelf ook had geleerd door genade. Maar hij heeft ook de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus gepredikt. Hij heeft die ene naam gepredikt, Jezus. En hij heeft geprobeerd, gepoogd om de Joden te bewegen, aan te drijven tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Hij heeft achter hen aangedrongen, zoals Jeremia het zegt. zoals een herder betaamt. De apostel heeft eerlijk gepreekt, de apostel heeft diep gepreekt, gemeente. Wij moeten nooit vallen in de valkuil dat de apostel alleen maar een historisch uiteenzettingje heeft gehouden daar. Zo van, wie heeft het bij het rechte eind, christenen, wij, van wat jullie noemen de sekte of het klassieke jodendom, de stroming van het fariseïsme. En dat hij toen heeft aangeduid met de schriften, ja, dat toch wel de Heer Jezus echt de Messias was. En dat hij bij zijn hoorders uiteindelijk een soort historisch geloof wilde bewerken. Dat die mensen er maar diep in hun hart alleen maar van overtuigd moesten zijn, ja, dat de Heer Jezus de zaligmaker was. Om dan vervolgens weer voor eigen rekening naar huis te gaan. Zo heeft de apostel Paulus niet gepreekt. Daarvoor klopte zijn hart te veel van liefde voor het volk aan wie hij zich zo verbonden voelde. De apostel heeft gepreekt op Christus aan. De apostel heeft gepreekt op de zaligheid aan. En de apostel heeft het diep verstaan, leest u al zijn brieven maar na, dat daarvoor nodig is dat ik Gods gerechtigheid ga zien en dat mijn ogen ervoor geopend worden. En dat ik mijn eigen ongerechtigheid zie. En de goddeloosheid ook van mijn vrome bestaan. Zoals Paulus de dood had moeten schrijven op al zijn eigen goede werken. Waarmee hij dacht dat hij onderweg was naar het koninkrijk der hemelen. En Paulus heeft gepredikt over de zaligheid die God nu ontsloten heeft in die ene naam en in die ene weg in de Heer Jezus Christus. Zo heeft hij zijn hoorders gepoogd te bewegen tot het geloof. Het staat er hier met een paar woorden. Hij poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus. In de grondas staat er eigenlijk, hij overreedde, hij overtuigde hen. Hij zocht hen, dat wordt dan natuurlijk wel bedoeld, hij zocht hen te overtuigen. Diep te overtuigen. Niet alleen in hun verstand, dat ook. Maar ook in hun hart. En daarvoor heeft de apostel het boek van de hoop geopend. Daarvoor heeft hij geput uit de schriften. Beide uit de wet van Mozes en de profeten. We zijn hier gemeente bijeen op een avond dat we niet een bijbellezing hebben zoals we die gewoon zijn, maar dat een keer een losse, een vrije stof de aandacht vraagt. We zijn bijeen heel bijzonder om ook stil te staan bij wat Gods woord zegt over Israëls hoop. Maar wat we uit Handelingen 28 kunnen leren is dat ook onder Israël het woord van God gepredikt moet worden. Dat ook die ene naam gepredikt moet worden. Dat de Christus moet worden gepredikt, juist ook vanuit de boeken van het Oude Testament, vanuit Mozes en de profeten. Er is voor hen geen andere weg. Ook zij kunnen alleen maar zalig worden in die weg waarvan Zacharia heeft getuigd. En ze zullen hem zien, welke ze doorstoken hebben. En dat geldt niet alleen voor het Joodse volk, maar dat geldt voor een ieder die zalig wordt. Ze zullen hem zien welke ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem weeklagen. Als met de bittere weeklagen over een enig geboren. Maar ze zullen ook zaligheid in hem zien. Te dien dagen zal er een fontein geopend worden voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Kijk, zo heeft de apostel Paulus de schriften geopend, het boek van de hoop geopend. En wat werkt het uit? Dat is onze laatste gedachte. Dat lijkt iets heel onbetekenends. Maar we hopen wel te horen. Toch een teken van hoop. Eerst Psalm 130, het vierde vers. 130, vers 4. vers 24. En sommigen geloofden wel hetgeen dat er gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. Dus dat is de uitwerking. Het eerste, gemeente, wat we daar wel van kunnen zeggen is: het woord van de apostel maakte scheiding. Gods woord maakt altijd scheiding. Een onzichtbare scheidslijn soms, maar ook een scheiding die soms zo duidelijk zichtbaar wordt. Hier heel duidelijk zichtbaar wordt. Sommigen geloofden, sommigen niet. Maar als we dat lezen in het 24ste vers, dan moet daar toch nog wel iets meer over gezegd worden. Als we het zo hier voor ons zien, dan zouden we snel de indruk kunnen krijgen dat daar eigenlijk hetzelfde staat, ook in de grondtaal. Sommigen geloofden niet. In de oorspronkelijke taal staan er twee heel verschillende woorden. Aan het begin van vers 24 staat er: en sommigen werden overtuigd. Zo mag ik het letterlijk lezen. Sommigen werden overtuigd. Door wie? Door de apostel? Ja, maar meer nog, dieper nog. Sommigen werden overtuigd door Gods geest. Die werkte in de harten van deze Joodse mensen. En die gebruikte de prediking van de apostel. Sommigen werden overtuigd, overreed door Gods geest. En ze geloofden hetgeen dat er gezegd werd. Dat was de ene reactie. En de andere reactie, en wat staat er dan? Maar sommigen werden niet overtuigd. Nee, zo staat het er niet. Oorspronkelijk staat er: maar sommigen waren, ja, hoe moeten we dat vertalen? Waren ongelovig, waren wantrouwend, waren ongehoorzaam. Zo staat het er letterlijk. Sommigen geloofden niet. Heel ander woord, waren ongehoorzaam aan de roep tot bekering en de roepstem tot geloof. En ze wantrouwden de woorden van Paulus en ze wantrouwden de prediking van de apostel en ze wantrouwden de woorden van de zaligheid. Ze waren het woord ongehoorzaam. Dat vers, als we het zo lezen, laat ons zo duidelijk zien dat we vaak tegen elkaar zeggen: als een zondaar door genade onder Gods woord gebracht wordt, als een zondaar Gods woord echt mag gaan geloven, dan is dat te danken aan Gods genade. Dan is dat helemaal toe te schrijven aan Gods genadige werk, aan het overtuigende werk van de Heilige Geest, waarvan de Heer Jezus heeft gezegd: en die zal overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Maar als een mens ongelovig blijft, dan kunnen we daar geen verontschuldiging voor zoeken. Dan is niet bijbels om te zeggen: ja, kijk, dat komt dan omdat de Heer niet werkt in de harten van zulke mensen. Om daarmee de Heer de schuld te geven. Nee, dan zegt onze tekst van vanavond: maar sommigen, die hoort het woord van God wel. Ze zijn er misschien wel de hele dag geweest, van de vroege ochtend tot de late avond toe. Ze hebben dat woord gehoord. Ze hebben met Paulus door dat woord heen gebladerd. Ze hebben hem horen preken. Ze hebben hem horen uiteenzetten. Ze hebben hem horen betuigen. Ze hebben hem horen aandringen in de prediking. En ze zijn het woord van God, wat de apostel bracht, want de apostel was een gezant van God. Ze hebben dat woord van God gewantrouwd en in wantrouwen verworpen. En ze hebben het naast zich neergelegd en ze zijn dat woord ongehoorzaam geworden. Het is van tweeën één, gemeente. Of het woord wordt geloofd. Ik bedoel dat niet oppervlakkig, maar ik bedoel dat in alle diepte. Want het geloof, zegt een van de oude Engelse geloofsbelijdenissen, gelooft het hele woord van God. Het woord in zijn vervloekingen, in zijn bedreigingen, in zijn veroordelingen en in zijn genade en in de nodiging tot de zaligheid. En noemt u maar op, het geloof gelooft het hele woord van God. Maar het is of geloof of ongeloof, ongehoorzaamheid, wantrouwen. Nee, niet alleen maar tegen een mens, tegen de apostel Paulus hier, maar tegen God zelf, tegen zijn woord. Ongehoorzaamheid tegen dat woord dat uitgegaan is. Sommigen geloofden wel en sommigen geloofden niet. Komt dat de mensen niet geloofden? Dan lees ik met u nog even wat we gelezen hebben uit Romeinen 10. Wat de apostel Paulus al lang geschreven had toen hij daar in Rome aankwam. In Romeinen 10, vers 3 en vers 4. En misschien moeten we vers 2 er ook nog wel bij lezen als het over Israël gaat. De apostel zegt, ik geef hun getuigenis dat ze wel ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Daarom was het dat ik iets eerder in de preek al even op die notie wijs. Hier wijst de apostel erop hoe het komt. Waar de Joden die in zijn tijd nog niet tot geloof en tot bekering waren gekomen, waar ze nog altijd blind voor waren. Wat is het? De rechtvaardigheid Gods kennen ze niet. Die rechtvaardigheid van God, die allereerst de eisende, volkomen eisende rechtvaardigheid is, die kennen ze niet. Daar hebben ze hele lichte gedachten van. Ten diepste hele lage gedachten van. Ze denken dat die gerechtigheid van God is dat een mens met zijn eigen gerechtigheid voor God wel kan bestaan. En daarom, zegt de apostel in vers 3, zoeken ze hun eigen gerechtigheid op te richten. Als ik nu nog wat wetsgehoorzaamheid en goede werken en ernst en dingen opstapel, dan zal dat alles bij elkaar wel genoeg zijn om God tevreden te stellen. Dat. Eigen gerechtigheid op te richten. En kijk, gemeente, dan moeten we de lijn nog een keer doortrekken naar onszelf. Daarom is het ook dat ik geloof dat de gerechtigheid van God gepredikt moet worden. Dat is niet om maar een accent te leggen in de preek voor deze of gene. Dat mag een prediker nooit doen. Dat is niet om maar een stukje degelijke indruk te maken. Dat mag nooit de drijfveer zijn van een prediker. Maar dat is omdat het woord van God het zo aanwijst. Het is alsof de apostel hier de eerste wond, als ik het zo zeggen mag, van Joden, maar ook van heidenen aanwijst. Het is de eerste wond, de gerechtigheid Gods niet kennen. En daarom wel denken dat je voor God toch wel je kunt handhaven. Daarom denken dat je het zelf toch wel goed kunt maken met God. Daarom wel zorgeloos en rustig voortleven. De gerechtigheid Gods niet kennen. En daarom hun eigen gerechtigheid gaan oprichten. En daarom Ja, en dat is dan het derde in vers 3. De gerechtigheid Gods niet onderworpen zijn. En die gerechtigheid Gods is niet alleen maar de gerechtigheid die mij veroordeelt. Die mij aanklaagt, beschuldigt, veroordeelt. Hoe goed ik mijn best ook heb gedaan. Maar die gerechtigheid Gods is ook de gerechtigheid, de schenkende gerechtigheid van God in zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Aan zondaren die nu geen gerechtigheid meer overhouden aan hun kant. Die alles hebben verzondigd, alles hebben verbeurd. Want het einde van de wet is Christus, zegt vers 4, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Ziet u, gemeente, dat in dat opzicht voor ieder mens hetzelfde nodig is. Voor Joden en voor heidenen. Wij hebben het allemaal nodig dat we de gerechtigheid van God gaan zien. Dat we onze eigen ongerechtigheid gaan zien en ervan overtuigd worden. En dat we aan de gerechtigheid van God onderworpen worden. Om Christus te mogen vinden als het einde, als de grote vervulling van de wet. Kijk, en dat is als we het woord van onze tekst, het laatste vers van onze tekst van vanavond zo overdenken. Sommigen werden overtuigd en sommigen bleven ongehoorzaam. Dat is dus bij sommigen wel gebeurd. En bij anderen niet, omdat ze zich verharden. Dat is wel het woord wat daarbij hoort, omdat ze zich verharden. Zo kun je onder het woord zijn. Zo kun je onder het woord komen. Zo kun je misschien lang onder het woord zitten. Dat je je verhardt. Daar waarschuwt de apostel indringend tegen. In de laatste verse. Zo in die ontmoeting met de Joden. Een waarschuwing tegen de verharding. En dan ziet u daar de apostel staan. Vastgeketend aan een Romeinse soldaat. Hij is de hele dag in de weer geweest. In de hoek van zijn eigen gehuurde woning liggen misschien wel die boeken, die perkamenten die hij meegenomen had op zijn reis, waar hij ook over schrijft. En dan gaat de laatste van het Joodse volk zijn eigen gehuurde woning weer uit. De beminden om der vaderen wil. Sommigen geloofden wel en sommigen niet. En dan ziet de apostel die laatste weggaan en dan. Ja, dan heeft hij gezien dat er sommigen, en wat zal dat een vreugde zijn geweest, dat er sommigen echt onder dat woord zijn gaan buigen. Onder dat woord mochten vallen. Op het slagveld van vrije genade. Maar dan heeft hij toch ook gezien dat sommigen zich verharden. Is dat een teken van hoop? Wat er daar gebeurt, iemand zegt, dat is dan toch wel een schraalteken. Dat is dan toch wel een schrale hoop. Dat is toch niet zoveel wat die apostel deed. Heeft daar toch met verdriet, ja. En dan moet u, kunnen dat niet helemaal uitwerken, maar ik wil dat nog wel aanstippen, gemeente. Anders zou de preek van vanavond ook in dat opzicht helemaal nog niet afgerond zijn. Maar dan moet u daar Romeinen 9 tot en met 11 nog eens naast leggen. Daar tekent de apostel dat machtige perspectief. Zijn hart heeft geklopt van liefde voor het Joodse volk. Zijn toegenegenheid was tot het volk. Zijn gebed was tot het volk. Zijn bewogenheid was met dat volk. Maar de apostel weet er ook van dat er sommigen, dat er velen van dat Joodse volk nog verhard zullen worden. En daar ziet hij iets van. In Handelingen 28, dat ziet hij voor zijn ogen gebeuren. Hij weet ook, en dan teken ik u even de grote lijn, dat juist in die periode dat het Joodse volk tijdelijk aan de verharding wordt overgelaten, er velen onder de heidenen tot bekering en tot geloof zullen komen. Dat weet hij ook. Maar hij weet ook nog iets wat daarachter ligt. En dat is dan het laatste in dat machtige vergezicht van Romeinen 9 tot en met 11. De Joden, door de Heere uitverkoren, zullen een periode meemaken waarin ze als het ware voor een groot deel zich zullen verharden onder de prediking van het evangelie. En dat is door zijn ziel gesneden. Maar als de volheid der heidenen gekomen zal zijn, als velen onder de heidenen tot bekering en tot geloof zullen zijn gebracht, dan zal gans Israël zalig worden. Dan zal er een tijd aanbreken dat er ook velen onder het Joodse volk tot kennis van de gerechtigheid van Christus zullen komen. En dat is de hoop geweest van de apostel. Dat is ook hoop geweest waarmee hij, om zo te zeggen, die laatste van het Joodse volk uit zijn eigen gehuurde woning zag weggaan. En zo naar de mens gesproken had zijn prediking helemaal niet zoveel uitgewerkt op dat moment. En zijn hart was er zo op gesteld. Maar de apostel weet ook, God zal werken, krachtig werken onder de heidenen. Maar nog een keer, wanneer de volheid van de heidenen zal komen, dan zal gans Israël zalig worden. Die dag zal aanbreken. Kijk, en in dat licht heeft de apostel het gezien. En in dat licht is hij ook verder gegaan. Toen heeft hij daar, ja, bijna 2 jaar gezeten. In die woning. Die hij niet verlaten mocht. Net zoals er vanavond mensen kunnen zijn die hun huis nauwelijks of niet uit kunnen. Ouderen die al helemaal niet meer van huis weg kunnen. Vastgeketend als het ware aan uw eigen woning. Aan uw eigen huis. Maar de Heere maakt het huis, die woning van de apostel, tot een plaats waarvan we dan, en dat zijn de laatste verzen van dit hoofdstuk, waar de apostel het koninkrijk van God predikte en leerde van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. En dan het allerlaatste woordje van Bijbelboek Handelingen. Onverhinderd. Onverhinderd. Een gezant in een keten. De omstandigheden leken tegen en toch, het woord werd gepredikt. Onverhinderd. Zou de Heere dat niet kunnen doen? Ook nu. De Heere geven ons maar veel gebed voor het werk van zijn zaligheid onder heidenen, maar ook onder het Joodse volk. Dat de dag mag aanbreken, dat de belofte in vervulling gaat. Dat de tijden mogen aanbreken, dat die belofte in vervulling gaat. En als dan zou gans Israël zalig worden. Een aanhoudend gebed om dat werk van de Heere. Maar de Heere geven ons ook dat ons huis door genade een plaats mag zijn waar het woord mag ingaan en mag uitgaan, onverhinderd. En de Heere geven boven alles dat ons hart geopend mag worden voor dat woord. Om die ene naam te mogen kennen. Die ene naam waardoor Joden en heidenen nog zalig kunnen worden. Ook in 2021. Want zijn huis moet vol worden. En de laatste is niet toegebracht. Zijn werk gaat door en daarom uw koninkrijk komen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen zegenen, de bezinning van deze avond, vanuit uw woord dat ons predikt, dat uw woord doorgaat, de prediking van uw woord doorgaat, ongehinderd. En Heere, van onze kant zijn er zoveel hindernissen. Maar als u ze gaat wegnemen en gaat oprapen, dan maakt u een vlakveld. Wil u dat doen? En wil u ons leren, Heere, wat wij moeten leren om zalig te worden, wil ons afleren en afnemen wat ons afgeleerd en afgenomen moet worden. Wil alle tweeder spreken en tegenspreken op onze lippen en in onze harten laten verstommen. En geef dat uw woord de overhand mag krijgen en uw genadige macht de overhand zal hebben in ons leven. Breng u velen onder het volk van de Joden toe tot de zaligheid, maar sla ook ons niet over. En dat in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 53, het zesde vers, is wat we nog willen overdenken onder het orgelspel. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven de eer aan zijn Here. 53 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.